Onze hulp en onze verwachting zijn ook deze morgen in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is er voor u en voor jou van God de Vader en van Christus Jezus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen deze dienst voortzetten door te zingen psalm 117. En dat is een psalm die maar één couplet, één vers telt. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Want zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk, oneindig groot. En degene op de eerste rij, die zullen zingen. En u mag het meezingen in de stilte van jouw hart. Psalm 117. Gemeente, ook deze zondagmorgen willen wij samen luisteren nu eerst naar de goede, de heilzame geboden van de Heer onze God, ook naar de samenvatting die zijn Zoon daarvan gegeven heeft. We zingen daarna psalm 103, daarvan het tweede vers, loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, daarvan het tweede vers. God sprak toen, spreekt ook nu nog al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult daarom geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en dat ook betonen door mijn geboden in acht te nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet nodeloos, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, uw vreemdeling niet, die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft al deze woorden van zijn hemelse Vader samengevat, ook toegespitst en verdiept, toen hij zei, en daarmee liet zien waar, en deed horen, waar het nu ten diepste in al die geboden om draait en waar het allemaal van afhangt, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult ook uw naaste lief hebben. Lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we nu samen in ons gebed het aangezicht zoeken van de Heere onze God. Laten we samen bidden. Het trouwe God, hemelse Vader, van en in onze Heer Jezus Christus, hartelijk dank dat we ook op deze zondagmorgen als deel van uw gemeente hier ter plaatse, maar ook als deel van uw wereldwijde kerk bijeen mogen zijn in uw huis. En we weten ons in dit moment verbonden ook met al diegenen die lid zijn van deze gemeente, maar vanmorgen niet in de gelegenheid gesteld werden, konden worden om naar uw huis te komen, maar wel met ons mee luisteren en met ons mee bidden en zingen. Heren, wij danken u dat we samen mogen naderen voor uw heilig aangezicht, waar we ons ook bevinden en dat we mogen weten, Heere, dat uw ogen ook over ons geopend zijn. En wat is dat een heerlijk wonder, dat we altijd weer bij u mogen komen en dat we bij u nooit een gesloten deur aantreffen. U hebt het gezegd, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan. Heere, dank u wel dat u er altijd voor ons bent, bij dagen en bij nachten, in tijden van voorspoed, maar ook in tijden van tegenspoed, wanneer er tegenwind is en er soms om verschillende omstandigheden misschien wel het leven zwaar valt voor ons. Heren, we danken u dat u er altijd voor ons bent en dat we onderweg hier naartoe ook die prachtige regenboog hebben mogen zien, waaraan u uw trouw verbonden hebt aan deze wereld, aan uw schepping, maar in het bijzonder ook aan uw gemeente. Heren, dank u wel dat we ook deze dienst mochten beginnen met woorden van genade en van vrede namens u te spreken, te richten tot de gemeente hier ter plaatse. En heren, wat is dat en blijft dat toch bijzonder? En wilt u ons helpen om ja, de vanzelfsprekendheid ervan maar kwijt te raken, zo die er al mocht zijn, dat, ja, dat er bij u genade voor ons is. Dat er bij u vrede is voor een ieder van ons. Heren, en dan moeten wij u belijden dat van ons uit niet te verklaren valt. Wanneer wij naderen voor uw aangezicht, dan moeten wij altijd weer u onze zonden belijden, onze tekortkomingen belijden tegenover u, tegenover elkaar, dat we ja, zo vaak niet de weg gingen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de weg van de liefde. Heren, wat waren er dikwijls weer omstandigheden waarop we ja, op een zijspoor terechtkwamen, waarop we het zicht verloren op hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waarop we weer helemaal in beslag genomen werden door de dingen van het leven van iedere dag. En toch, Heer, u roept ons telkens weer terug tot u. U brengt ons ook terug bij u. En daar willen wij u voor danken, Heere, dat u ons telkens weer opzoekt in uw liefde, in uw trouw, dat u ons telkens weer bij de hand wilt nemen en ons wilt verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw. Heren, daar hebben we ook van mogen zingen, looft hem die u, al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Maar heren, wij mogen komen bij u zoals we zijn, maar u wilt ons, ja wel, veranderen en anders maken. U wilt ons niet laten die we zijn, u wilt ons ook genezen, u wilt ons ook met uw woord, met uw geest vernieuwen door uw woord en geest en steeds meer het beeld gelijk maken van u, o Heere Jezus Christus, o Vader, dat aan uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk al meer en meer, o Geest, zend uw troost ons neer, ook in dit uur. Heren, wanneer we samen uw woord gaan openen, dat woord willen overdenken, laten het woorden bij u vandaan mogen zijn. Woorden uit uw mond, woorden uit uw hart. En Heren, wil dan maar heel dicht bij ons komen. En met uw woord, met uw liefde, met uw genade. En dat wij ook heel dicht bij u mogen komen, dicht bij uw hart. Heren, dat we ons verbonden mogen weten en dat we mogen zien door uw geest de dingen die ons van u geschonken zijn. En dat we ons daarin van harte mogen verblijden voor het eerst of opnieuw. Heren, dat bidden we zo voor in ieder van ons hier in de kerk of thuis met ons verbonden. U kent ons hart, u kent ons leven. U weet ook, Heren, wat we nodig hebben. We kunnen dat allemaal niet op één noemer zetten, hoeft ook niet. U kent ons en dat mag ons genoeg zijn om te weten. En Heren, zo, ja, zo komen we bij u en we bidden u. Vervul ons hart met uzelf en geef aan een ieder van ons wat we nodig hebben om in u te vinden alles wat aan ons hart vertroosting, geest en leven biedt. Dat bidden wij in de vergeving van onze zonden. Wij vragen het in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen graag met u een drietal schriftlezingen opslaan. Allereerst Handelingen 5, Filippenzen 1 en 1 Petrus 4. Handelingen 5, dat is een gedeelte waaraan het nodige vooraf is gegaan. De apostelen die hebben een kreupele man mogen genezen in de naam van de Heer Jezus Christus. En onder het volk maakt dat heel wat los, brengt het heel wat teweeg. En het Sanhedrin, de leden van het Sanhedrin, die zien dat met leden ogen aan. Ze dachten nou eindelijk van die Jezus van Nazareth verlost te zijn. En dan staan zijn volgelingen, bijna zou je zeggen doodleuk, in de tempel te verkondigen dat Jezus leeft en dat zij in zijn naam wonderen doen. Petrus en Johannes zijn al twee keer eerder gearresteerd. Nu is er een derde keer sprake van gevangenneming, maar nu geldt het al de apostelen. En ja, ze dreigen serieus ter dood gebracht te worden. Het Sanhedrin maakt plannen om ze ter dood te brengen. Maar dan staat er onverwacht iemand op, een zekere Gamaliel in de Joodse raad. En die kennen we nog, denk ik, van Paulus van Tarsus. Paulus, hè, dat was de leermeester van Saulus geweest. De professor aan wiens voeten Saulus onderricht ontvangen had. En deze man, dat is een echte influencer. Hè? Een man die invloed heeft kennelijk, naar wie geluisterd wordt als hij het woord neemt. Kennelijk wat te zeggen heeft. En dan, ja, dan zegt hij, waar maken we ons nou zo druk om, zegt hij. Hè? Van, als dit wat we hier zien gebeuren uit mensen voortkomt, dan bloedt het toch dood, zegt hij. Dan houdt het vanzelf op. Maar als het uit God is, zegt hij, houdt hij die optie houdt hij dus over. Als het uit God is, ja, dan kunnen we dat nooit tegenhouden. Ja, dan gaan we tegen God zelf strijden. Dat moeten we toch niet willen, zegt hij. Hè? Dat moeten we niet willen, gaan we verliezen. Nou, en dan lezen we het volgende. En dan is Gamaliel nog aan het woord, hè, vers 38. En nu zeg ik, houd u ver van deze mensen, van de apostelen, laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. En zij dan, de apostelen, gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op. Iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Vervolgens lezen we uit Filippenzen 1, de versen 27 tot en met 30. Paulus die schrijft daar aan de gemeente van Filippi, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven, in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. En dan tot slot nog enkele versen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vanaf vers 12 tot en met 14. En Petrus die schrijft hier ook over de hitte van de verdrukking, waar de vervolgde christenen, verstrooide christenen in zijn dagen ook al mee te maken hadden. Geliefden, schrijft Petrus, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijf u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. En we zetten een streepje bij wat we gelezen hebben in Handelingen 5, vers 41, waarvan de apostelen gezegd wordt, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de prediking van vanmorgen. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 4, Psalm 118, het derde en ook het vierde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En het vierde vers, de Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. En wat er verder volgt uit Psalm 118, de versen 3 en 4. Gemeente, we hebben samen gelezen dat de apostelen, dat ze eigenlijk niet te stuiten waren, hè, in de verkondiging van het evangelie, hoezeer het hen ook op het hart gebonden werd en wat de consequenties ervan ook zouden zijn. We zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, daarvan het derde vers. Gemeente, gelukkig maar dat het leven naast soms best wel pittige trajecten die er kunnen zijn, hè, moeilijke omstandigheden die in ieder mensenleven van tijd tot tijd gevonden worden, dat er ook soms omstandigheden zijn waarin je van harte kunt verblijden, hè, waar je heel dankbaar voor bent. blij, verheugd dat je het mag meemaken, dat het je gegeven is. Slagen voor je examen bijvoorbeeld. Een trouwdag die je hebt mogen vieren. Een jubileum, de geboorte van een kind of van een kleinkind. Het is bijna niet in woorden uit te drukken wat dat betekent. Of herstel van gezondheid na een periode van ziekte, van zorg. Heerlijk wanneer je dan weer mag opademen. Hè? Wanneer je daarin je mag verblijden. Maar blijdschap over iets waarvan we gelezen hebben in Handelingen 5, vers 41, dat kan bij ons zomaar op heel erg veel onbegrip stuiten. Hè? Want laten we eerlijk zijn, wat we hier gelezen hebben, dat is toch vreemd, of niet dan? Dat maak je toch eigenlijk nauwelijks mee. Petrus en Johannes, die werden samen met andere apostelen onder zware druk gezet. Hè. Zo even was er nog sprake van geweest dat hun leven hen zou worden ontnomen. Ze zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt, maar nog wel gegeeseld, hebben we gelezen. Nou, daar komen we straks nog even op terug. En reageren vervolgens verblijd op alles wat hen is aangedaan. Ja, wij zouden zeggen, laten we nou heel nuchter blijven en niet te hoog van de toren blazen. Als je moet meemaken wat Petrus en Johannes hebben moeten meemaken. Nou, wij zouden zeggen, daar word je niet vrolijk van, hè? Toch? Ja, laten we heel nuchter zijn. Tja, wij weten ook eigenlijk nauwelijks, hè, wat echte vervolging is. Toch? Ja, vervolging omwille van je geloof, vrijheid van meningsuiting en godsdienst vormen nog steeds grondrechten in het land waar wij samen mogen wonen en waar we burger van zijn. Al zien we in onze tijd, als ik me niet vergis, de intolerantie toch wel toenemen. Hè? Ik denk dat het onmiskenbaar is en de druk. Zeker als je als christen soms hele andere normen en waarden omarmt als die geventileerd worden in de mainstream media, dan word je bejegend als een zonderling, hè? Als een vreemde eend in de bijt van de samenleving. En soms krijg je bijna het gevoel, wat doe je hier eigenlijk, hè? Waar kom je vandaan dat je dit soort standpunten durft in te nemen en te verdedigen in de afrekencultuur van onze dagen, de cancelculture. We weten er alles van in tegenwoordig, ook christenen, daarvan dikwijls het slachtoffer, de tolerantie, die wordt er in ieder geval niet groter op, lijkt mij. En ik neem haast aan dat jij dat met me eens zullen zijn. Maar dan terug naar de apostelen. Zij ervaren wat hen wordt aangedaan. Zij ervaren dat eigenlijk als een soort eer. Hè? Dat is toch best wel vreemd, of niet? En waarom dan? Waarom ervaren ze dat als eer? Wel, omdat het besef dat het lijden erbij hoort op de een of andere manier. In het leven van een christen in hun denken heel sterk verankerd ligt. Het lijden hoort kennelijk bij de navolging van Jezus. En eigenlijk is het zelfs uitzonderlijk als je de Bijbel leest, wanneer dat ontbreekt, hè? Ja, dat is het. Zoiets hebben we toch gelezen bij Petrus. Hè? De lezers van zijn brief, van Petrus, worden verdrukt en vervolgd. En dan schrijft Petrus dat ze het niet vreemd moeten vinden. Dat hen dit overkomt. Dat moeten ze niet vreemd vinden. Nee, ze zouden het vreemd moeten vinden als het hen niet zou overkomen. Trouwens, de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd, hè. Als ze mij vervolgd hebben, en dat is gebeurd, ze zullen ook u vervolgen. Heeft Jezus gezegd, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Hè? Denk niet dat jullie positie en jullie weg dan een heel andere zal zijn als die van mij. En in de bergreden zegt de Heer Jezus, Matthäus 5 vers 11, zalig bent u, niet zielig bent u. Wat maken wij er vaak van, hè? Nee, Jezus zegt, Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt omwille van mij. Zalig. Niet zielig. Nou, ik denk een notie, als ik heel eerlijk ben, die bij ons niet zo sterk meer leeft. Hè? Nee. Waar we ook niet zomaar aam op zullen zeggen, denk ik. Nee, toch? Nee, want wie verlangt daar naar? Wie ziet daar naar uit? Wie kan zich daar op voorhand in verblijden, als dat vooruitzicht ons te wachten staat? Ja, stel je voor, hè? Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar dat u onderweg hier naar de kerk gevolgd zou zijn door mensen van de geheime dienst. En ze zouden foto's van u gemaakt hebben. Wat zou dat met u doen? Nou, daar zou je toch over in zitten. Wat betekent dit? Hè? En wat voor gevolgen gaat dit voor mij krijgen? Voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn werk, voor mijn inkomen? Of dat plotseling, hè, de deuren van deze kerk eruit zouden worden geblazen met explosieven. En dat terroristen hier de kerk zouden binnenkomen en hun wapens zouden leegschieten in het wilde weg. Ja, je moet er toch niet aan denken. Je zegt, dat gebeurt in Barendrecht niet, dominee. Nee, in Eemnes ook niet, gelukkig. Tenminste, tot nu toe niet. Maar wat zou het met je doen? En laten we ons niet vergissen, hè. Laten we ons niet vergissen. Wereldwijd maken miljoenen christenen dat aan de lijve mee, hè. Dat ze vervolgd worden. Dat hun economisch bestaan onzeker is. Want ze worden buitengesloten dikwijls, hè, van vele dingen. En ja, hun leven wordt soms letterlijk aan alle kanten bedreigd. En hoewel, ja, vaak demografische omstandigheden, factoren, soms ook religieuze factoren, aan de grondslag ervan liggen, hè, van strijd en weet ik wat allemaal, moeten we toch zeggen, denk ik tenminste, dat ten diepste wij hier de Satan aan het werk zien. Hè, die altijd weer destructief bezig is, altijd weer erop uit is om het werk van God te verstoren. Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel. Hè? Ik was ooit eens beroepen in Krimpen, ik vergeet dat nooit. En daar stond naast de kerk, daar stond de brandweerkazerne. En dat ik toen zei, een van de broeders, ik zei, wel eens typisch beeld. Hè? Zo naast de kerk waar God het vuur van de geest wil laten branden, staat de brandweerkazerne ernaast. Ja. Nou, waar de Heer zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel. En wat God opbouwt, dat wil hij weer afbreken. En wat God laat groeien, dat wil hij met wortel en tak uitroeien. He, dat is zijn strategie geweest vanaf het begin. En daar blijft hij nog steeds een vurig aanhanger van. Het is dan best wel opvallend, hè? Dat de Heer Jezus tegen Paulus zegt, of Saulus zegt, onderweg naar Damascus. Hebt u er wel eens over nagedacht? Dan zegt de Heer niet, Saul, wat vervolg je mijn volgelingen? Of wat vervolg je mijn discipelen? Of wat vervolg je mijn kerk of mijn gemeente of zo? Nee, de Heer zegt, Saul, wat vervolg je mij? Mij? Daar gaat het ten diepste om. Vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. En dat wij die harde, hè, vervolgingen niet of nog niet kennen, dat wil overigens niet zeggen dat de Satan ons dan met rust laat of zo. Hè? Want ik denk dat hij vele strategieën, hè, ter beschikking heeft. Ik sprak eens een christen, die was vrijgekocht uit de voormalige DDR. Er werden christen vaak in kampen ook opgesloten. Die was vrijgekocht, harde westerse valuta, zo ging dat toen. En hij zei tegen mij, hij zegt, ja, daar werden we gebonden, zei hij, met ijzeren ketenen. Hij gebruikte een metafoor. Hij zei, daar werden we gebonden met ijzeren ketenen. Hij zei, maar hier in het Westen, daar worden we gebonden met gouden draden, zegt hij. Vergeet het nooit. Met de gouden draden van de welvaart. Van luxe. Van alle comfort, hè, dat ons deel mag zijn. Ja, hij doelde daarmee op de rijkdom, de welvaart hier in het Westen. Hè. Hij zegt, de kinderen die hebben nou een tv op hun kamer en daar hangen de posters van filmsterren, moviestars en noem maar op. En hij zegt, en wat is het gevolg daarvan? Vaak, ja, toch een stukje ingezonkenheid, hè, oppervlakkigheid. halfslachtigheid. En laat me heel eerlijk zijn, ik weet niet of u dat ook zo ervaart, maar wat kan het betoveren en wat kan het afleiden, hè? Alles wat in deze wereld voorbij komt, hè? Zoveel overvloed wat het hart bekoren kan, wat ons hart in beslag kan nemen, kan opeisen en zomaar ook weer op een zijspoor, hè, kan brengen, uit het spoor van de Heer Jezus Christus, van Hem die gezegd heeft, volg mij en zoek eerst het Koninkrijk van God, hè, en zijn gerechtigheid. En als we in de kerk zitten, beamen we het allemaal, hè. Maar wat kan het lastig zijn door de week, hè? Met alles wat op je afkomt, waar je mee bezig bent. En ja, noem het allemaal maar op, u kent het waarschijnlijk ook. Wij bidden vaak voor de vervolgde kerk. Ik zag het hier op het voorbedenbriefje ook weer, voor de onderdrukte en vervolgde christenen wereldwijd. En dat is goed dat we doen, hoor. Maar weet u wel dat ze daar bidden voor ons? En ik weet niet, eerlijk gezegd, wie het gebed harder nodig heeft. Ja. Ja, dat is misschien wel best wel verdrietig om het te zeggen. Ja, net als de apostelen ziet de vervolgde kerk lijden en vervolging om Jezus wil vaak als een erezaak, als een voorrecht, als iets dat hen sterker maakt, vaster doet staan in hun geloof. Hè? En inderdaad, als de Heer beproeft, dan is dat niet omdat Hij niet weet wat Hij aan ons heeft. Dacht ik vroeger altijd, als kleine jongen. Ik snapte dat nooit, hè. Dan dacht ik van, als God Abraham gaat beproeven, als hij Isaac moet offeren. Ik denk, nou, God weet toch wat er leeft in het hart van Abraham. Ja, God weet dat wel. Maar Abraham, die moest dat gaan ontdekken. Wat er nou in zijn hart voor God leeft, snapt u? Er zijn dingen die je pas echt zeker kunt zeggen en zeker kunt weten als je het zelf hebt meegemaakt. Ik weet nog goed dat ik met een groep catechisanten zat en toen waren er in Amerika een aantal studenten, christenstudenten, doodgeschoten. Die moesten opstaan wie in God geloofde, wie christen was, en ze kregen allemaal een kogel door hun hoofd gejaagd. En dat ik toen zei, jongens, ik denk van, stel je voor dat je dat zou overkomen. Zou jij durven gaan staan voor Jezus? Nou, ik weet het niet, zeg ik. Alleen ik hoop het wel. Ik hoop het wel dat ik het zou durven. Maar dat weet je pas. Echt. Als het gebeurt, hè. Je kunt natuurlijk hele grote verhalen ophangen. Van ik zal zus, Peter zo. Het zal u geen zins geschieden. Al werden ze allen aan u gegeven. Maar ik er niet, hoor. Ik er niet. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hè. Snap je? Ja. Beproevingen zijn niet nodig voor de Heer, maar die zijn nodig, kunnen nodig zijn voor ons. Hè? Dat het geloof sterker wordt, dat je mag weten, God heeft mij zijn genade geschonken en ik mocht blijven staan in zijn kracht. Inderdaad, te midden van alle dreiging en vervolg, trouw blijven aan je heiland. Hè? Dat geeft een verbondenheid aan hem, die je niet zielig maakt, maar die je werkelijk zalig maakt. Maakt, hè, die je doet ademen in de blijde zekerheid dat er niets is, maar dan ook helemaal niets, dat je zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Die zekerheid, zoals dat prachtige lied het zegt, ga met God en Hij zal met je zijn. Hè, in zijn liefde je bewaren. En dan die prachtige woorden, in de dood je leven spaar. Mooi, hè? Vindt u niet? Ja, dat komt bij mij echt binnen. Niks, geen leven, geen dood, hè, zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Nou, we weten hoe het is gegaan. Hè? Petrus en Johannes, ja, dan voor de derde keer nu samen met alle andere apostelen in de gevangenis beland. Joodse raad woedend geweest, hè? Ze barsten van woede, lees ik dan. Wij zouden zeggen, nou, ze waren gewoon ontploft, hè, gewoon. Ja, die keurige heren van het Sanhedrin, ze waren uit hun vel gesprongen bijna van woede. En dan uiteindelijk dat het allemaal dan toch nog met een sisser afloopt. Menselijkwijs gesproken door het optreden van de influencer Gamaliel. Die gezegd heeft van laissez-faire, zouden de Fransen zeggen. Laissez-aller, laissez-passer. Laat het toch gaan, laat het toch waaien. Zegt die, maak je niet druk, want als het uit mensen is, dan bloedt het dood. Waar maken we ons dan druk over? Maar als het uit God is, ja, dan strijden we tegen God zelf. Hè? En dat moeten we toch verliezen. Maar je zou er bijna overheen lezen dat ze alvorens in vrijheid worden gesteld, nog worden gegeeseld. Het staat er maar met een paar woorden. Maar dat moet wat geweest zijn. Waarschijnlijk 39 keer gegeeseld, 39 slagen, 40 min 1, hè, dat was de veiligheidsmarge. Je mocht er niet overheen gaan. Dus dan werd bij 39 keer, maar dan leren riemen. Aan de uiteinden daarvan vaak stukjes glas of stukjes metaal. Kunt u zich een beetje voorstellen hoe die ruggen eruit gezien zullen hebben? Ja, dat was niet echt even zo met een nachtje slapen en dan morgen ben je weer helemaal de oude of zo. Hè? Dat is iets. Nou, we hebben het gezien in Wit-Rusland. Hè? Hoe mensen daar in de gevangenis geslagen zijn, gemarteld zijn. Blauwe plekken, gebroken ledematen. Ja, dat is geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid. Wat moet dat een indringende pijn hebben gezegd? En toch, de ogen van de apostelen. Ze stralen, hè, van blijdschap. Ze zijn niet verbitterd en ze zijn niet boos en ze zijn niet opstandig. Nou, ik ken mezelf een beetje. Nou, ik zou geprotesteerd hebben. Ik zeg, jullie laten ons gaan. Ik zeg, waarom dan? Hè? Waar staat dit op? Is dit recht? Is dit gerechtigheid? Maar bij de apostelen helemaal niks. Hè? Ik lees, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. Kennelijk zonder een woord van protest. En waren verblijd. En waarom dan? Dat ze het er levend van afgebracht hebben, zou je nog kunnen denken. Hè? Ja, daarom, gelukkig nog. Ze zijn nog ontsnapt. Er is nog een escape geweest. Nee, we lezen verblijd omdat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Ze hebben dus iets van, heren, waar hebben we dit aan verdiend? Hè? Waar hebben we dit aan verdiend? Dat mensen kennelijk in ons iets van u hebben gezien. Iets van u hebben gezien. En dat daarom die vijandschap tegen u nu ook ons deel is geworden. Ja, kennelijk iets in die geest. Bijna als een koninklijke onderscheiding vanwege hun hartelijke toewijding aan de Here. Ja, ze waren niet halfslachtig geweest. Ze waren niet bezweken door vrees. Ze hadden niet toegegeven. En daarmee hadden ze iets laten zien, ook aan deze mensen van Sanhedrin. Wat de Heer Jezus, wat hun heiland voor hen betekende. En als je dan dit naar je toe laat komen, ik zei het net ook al. Hè? Ik weet niet of u dat ook doet en jij dat ook doet als je de Bijbel leest. En dat probeert op je laten inwerken. Dan denk je, en hoe zou ik nou gehandeld hebben? Ja, nou is even niet als een verhaal, hè, dat je leest. Want ook dat is prima, dat je weer weglegt. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Nee, wat zou ik nou gedaan hebben? Nou, ik vind dat best spannende vraag. En daar kun je vanuit de theorie kun je daarover redeneren. Maar dat brengt je niet verder. Hè? Dan kan ik alleen maar zeggen, God, en dat meen ik uit de grond van mijn hart. Schenk mij uw genade. Maak mijn hart zo vol van uw liefde en goedheid. Dat ik zou mogen volharden. Hè? Wat Paulus zegt, dankt God. Hij zegt niet, dank God voor alles. Hè? Nee, dat hoeft niet en dat kan ook niet. Maar hij zegt wel, dank God in alles. In alles. Dat je leven altijd in zijn hand zal mogen zijn. Ik vind het zoveel zeggen dat Paulus aan die gemeente van Filippi schrijft, dat het hen uit genade gegeven is. Is het u opgevallen toen we het lazen? Dat het hen uit genade gegeven is in Christus te geloven. En voor hem te lijden. Kijk, dat het genade is dat je in de Heer Jezus mag geloven. Ja, dat is waar. Hè? Uiteindelijk, het is gave en opgave. Maar zeker, ja, het is gave. Hè? Als je in hem mag geloven. Hoe komt dat nou? Wie is er nou in mijn leven begonnen? Ben ik dat of is de Heer dat? Dan kun je alleen maar zeggen, het is een geschenk van boven. Genade om in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden, zegt Paulus. dat het u gegeven is. Bijna als een geschenk. Het is een cadeautje, hè? Zegt Paulus. Ja, nou maak ik het wel te simpel misschien. Maar hij zegt wel dat het u gegeven is. Gegeven, een geschenk. Het is een gift van boven. En dat is natuurlijk een hele diepe geestelijke notie. Hè? De apostelen blijmoedig niet ondanks het lijden, maar dankzij het lijden. En waarom? Nou, opnieuw omdat het je dichter bij de Heer brengt. Hè? Het maakt je sterker in je geloof in Hem en ook in je vertrouwen op Hem. En je weet, als je die weg gaat, hè, van lijden, van verdrukking, van vervolg, je weet op dat moment, dit is ook de weg die Hij zelf is gegaan. Hè? Ja. En als je dan bedenkt dat Hij die weg gegaan is voor u, voor jou, voor mij, hè? Nooit halfslachtig geweest. Om ons te kunnen redden, om ons zalig te kunnen maken, om ons voor altijd thuis te kunnen brengen. Ja, wat is er dan een verbondenheid, hè? Zeg, Heere, u bent die weg voor mij gegaan. En nu ga ik die weg voor u. Maar ik mag het doen in de wetenschap, in de blijde wetenschap, dat mijn leven in uw hand is, hè, als een getuigenis. Dat hij mij alles waard is geworden. En dat hij alles voor mij betekent. Intussen, ik zei het net, hij neemt de tolerantie in onze samenleving tegenover christenen duidelijk af. Hè? En dat juist vaak, dat vind ik dan zo opmerkelijk, ook een beetje bizar eigenlijk. Hè? Die tolerantie ten aanzien van christenen neemt af. Maar juist vaak van de kant van mensen die voor zichzelf de meest mogelijke, de grootst mogelijke tolerantie vragen. Hè? Maar als het dan over christenen gaat, nou ja, dan worden zo'n bakken modder, hè, over ze uitgestort, uitgegoten. U moet dat maar eens lezen, allerlei blogs die er zijn en noem maar op, u weet het ook wel. Maar ook kan het zijn dat je in je eigen omgeving, hè, misschien helemaal niet begrepen wordt. Omdat je verlangt te leven naar Gods geboden. Misschien wel door je eigen familieleden. Dat kan spanningen geven. Dat kan dilemma's met zich meebrengen. Als er op de zondag bijvoorbeeld door de familie iets georganiseerd wordt. Hè, wat de kerkgang in de wielen rijdt. Ja, wat doe je dan? Hè? Wat doe je dan? Nou, dat kan best wel heel lastig zijn. En als dan soms naast de familieleden helemaal geen respect of begrip hebben voor je overtuiging. Je levensovertuiging. Dan doet dat ook zeer, toch? Jazeker. Maar ook kun je lijden aan de onverschilligheid in de samenleving, hè? Toch? Dat mensen ja, helemaal niks meer met God hebben. Helaas moet ik zeggen, Eemnes, dat ja, je hebt het zien krimpen door de jaren heen. Ik ben er ooit eens beroepen geweest vanuit mijn eerste gemeente. En ja, door de jaren heen op uitnodiging kwam ik er meestal een paar keer per jaar. En dat is 30 jaar geleden. En wie er ook voorganger was of wat dan ook, het is alleen maar een neergaande lijn geweest. Ik kreeg onlangs een berichtje van vrienden, een stukje uit de krant, Eemnes, de rijkste gemeente in de regio. Dus dat wil wat zeggen, hè? Rijker dan Baren, waar het aan grenst. Rijker dan Laren, waar het direct aan grenst. Rijker dan Blaricum, waar het direct aan grenst. Rijkste gemeente. En toen heb ik wel moeten denken aan die andere rijke gemeente die we in de Bijbel tegenkomen. Laodicea, hè? Rijk en verrijkt. En aan geen ding gebrek. Ja, dominee, we kunnen ons aardig redden. Ja, we kunnen ons aardig redden. Maar ik denk, is dat het probleem niet, hè? We hebben geen redder meer nodig. Geen zaligmaker. Geen verlosser. We hebben het goed. Misschien ook wel te goed. Wel te goed. Ja. Ik maak het mee. Dat pas ook aan de jongere iemand stond erin geschreven. Zei, ja, dominee, ik doe eigenlijk weinig meer met mijn geloof. Ik heb er ook geen behoefte aan, zegt hij. Ja, ik heb er geen behoefte aan. Waarom zou ik? Waarom zou ik? Ik mis er niks aan. Ja, daar kun je aan lijden als christen. Dat mensen helemaal niks meer met God hebben. En dat het ook niet voor ze hoeft. Hè. God is in het leven van velen in onze tijd, in ons staan, volstrekt afwezig. En dat kan je als christen soms ook heel eenzaam maken. Hè. Of heeft u daar geen last van? Op je werk, op school, hè, te midden van de medeleerlingen, studenten en... In de buurt waar je woont, misschien wel de enige hè, die zondagsmorgens naar de kerk gaat. Alle andere deuren blijven gesloten, soms zelfs in je eigen familie of in je eigen gezin. Dat kan je soms eenzaam, maar ook kun je lijden aan jezelf. Ja, dat is er ook nog. Hè. Ja. Je kunt er soms zo moe van worden, of heeft u dat niet? Dat kwade, dat verkeerde, dat zondige, dat halfslachtige in je eigen hart, hè? In je eigen leven. Ja, je zou zo graag volmaakt de Heere willen dienen, toch? Ja, dat is toch het basisverlangen, zou ik zeggen, van iedere christen. Maar Paulus die liep er ook tegenaan, hè? Het goede dat ik wil, hè? Ja, ik wil het wel, maar ik doe zo vaak toch weer het verkeerde. En het kwade dat ik niet wil, nee, ik wil het niet. En toch het gebeurt, hè. En soms de ene zonde die er door de voordeur uitgaat, die door de achterdeur weer binnenkomt of zo. Hè? Een boezemzonde misschien wel. Karakterzonde. Wat kun je daar tegenaan dan? En dan kijk ik naar hem, de Heer Jezus Christus, mijn heiland. En hij die weg is gegaan tot een volkomen verzoening van het lijden van het sterven. Tot een volkomen verzoening van al mijn zonden. En is die weg niet gegaan, zoals je dat in Amerika, dat welvaartsevangelie gepredikt wordt, dat als je de Heer Jezus maar volgt, nou, dan gaat er een wereld voor je open. Dan word je niet ziek meer en dan ga je geen armoede meer en dan kun je rijkdom op je weg vinden en allemaal gebaande, geëffende wegen. Maar ik lees het nergens. Ik lees het nergens in de Bijbel. Nee, ik lees het helemaal nergens. In de wereld. Zult u verdrukking hebben, heeft de Heer Jezus gezegd. En van de apostelen, ik zeg het wel eens tegen de catechizant, en dat is een eye-opener dikwijls voor me. Ik zeg, jongens, weet u, van alle apostelen is er maar eentje als een oude man gestorven. En dat is Johannes, hè. En alle anderen zijn op jonge leeftijd, omwille van hun geloof in de Heer Jezus Christus, terechtgesteld, gedood. Ja, dat is wel. Even. Het is geen goedkope genade, het is ook geen goedkoop evangelie. De Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zul je verdrukking hebben, hoe dan ook. Maar, heb goede moed, hè. Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Wij zullen nooit uit zijn hand vallen, hè. De Heer Jezus heeft gezegd, er zal geen musje ter aarde vallen. En dan niet wat de catechismus ervan gemaakt heeft, hoe dankbaar ik ben, hoor, met dat oude leerboek, prachtig. Maar die heeft hem maar zonder de wil van uw vader die in de hemel is. Ja, dat maakt het natuurlijk niet zo heel erg. Hoe zou ik dat zeggen? Ja, bijna zou ik zeggen geloofwaardig. Heeft de Heer Jezus ook niet gezegd, hè? Zal geen musje ter aarde vallen, heeft hij gezegd, zonder uw vader die in de hemelen is. Dat is wat anders. En hij zegt, God is erbij, hè? Hij zegt, ontgaat hem niet. Hij trekt zich niet terug of zo. Hè? En gij gaat vele musjes te boven, heeft de Heer Jezus gezegd. Hè? Ja, u bent voor hem van veel meer waar. We zullen nooit uit zijn hand vallen. Hoe diep we ook kunnen vallen. Moet denken aan die burgemeester, Jos Wiener Haarlem. Hè? Die een keer bij Jinek te gast was. Toen die zo vervolgd, bedreigd werd. Hè? Hij kreeg volop bescherming. Gemeentehuis en als hij onderweg was en zo. En toen vroeg Jinek die vroeg aan hem. En bent u dan nooit eens bang dat er op een gegeven moment iets gebeurt wat niet voorzien was? Ligt u daar nooit eens wakker van? En toen zei hij natuurlijk, je denkt wel eens over wat er allemaal gebeuren kan, zegt hij. Maar hij zegt, ik ben van één ding verzekerd. Hij zegt, mijn leven zal nooit uit Gods hand vallen. En toen was even Jinek, die was even stil. Ze leek oprecht onder de indruk en ze zei, wat heeft u dat mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Maar de werkelijkheid is nog veel mooier. Wanneer je geloven mag en in dat geloof leven mag, dat je leven in Gods hand is. Zondag 1, hè, wat is nou je enige troost? Beide in leven en in sterven, die dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwen zalig maken. Jezus Christus. Het is mooi om te lezen, gemeente, dat de apostelen gewoonweg niet te stuiten zijn in hun getuigenissen. Ondanks het spreekverbod van de Joodse leiders gaan ze vervolgens, vers 42, toch gewoon door. Hè. Ze hielden niet op. Ze wilden en ze konden van geen ophouden weten. En dat was ook al eerder, hè, toen ze op het hart gebonden was. Dit moet afgelopen zijn. Hè. We willen geen woord meer horen over die Jezus die jullie verkondigen. En weet u wat ze toen gezegd hebben? Hadden ze gezegd, we kunnen het niet laten. Als het ware, je kan net zo goed zeggen van stop nou met ademhalen. Hè? Ja, kan ik wel zeggen. Maar dat lukt niet, hè. Misschien op zijn beste minuut of zo. Maar dan moet je weer ademhalen. Nou, zo was het ook bij de discipelen geweest. Wij kunnen het niet laten. Wat jullie ook zeggen en wat jullie, waarmee jullie ook dreigen. Wij kunnen het niet laten. Nu, ook dit konden ze dus niet laten. Jezus Christus te verkondigen. Zelfs niet na die derde keer. Te evangeliseren. Het goede nieuws. Door te geven. En wat een voorrecht, hè, dat het nog steeds klinken mag. Ook in het midden van deze gemeente. Het goede nieuws dat God al zo lief deze wereld heeft gehad en dat nog steeds doet. En u mag uw eigen naam invullen. Zo lief heeft hij u, heeft hij jou gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die u mij gegeven heeft. En als de geest van Pinksteren je hart daar vol van maakt. Ik zou zeggen, probeer het maar om daarvan te zwijgen. Amen. Gemeente, we willen samen nog danken en bidden. In onze voorbeden willen wij denken aan de zieken in de gemeente. Dat zijn de heer Van den Bussen, Mozartstraat, mevrouw Verwijs, Baalman van de Lingen, de heer J. van Huizen van Ravensteindreef, de heer K. van der Mast van de Concertweg, de heer Arthur Moen uit Dordrecht en mevrouw Van Rietschoten van de Braamstraat. Sommige van hen zijn ernstig ziek en we willen hun namen aan de Heere onze God ook voorleggen en aan hem opdragen. Wij willen de dank aan God brengen dat Emma Martine Elisabeth van Zuilen geboren mocht worden. En wij willen ook denken aan de familiekring van de heer Adrianus van der Jacht, die afgelopen vrijdag in de leeftijd van 88 jaar is komen te overlijden. Hij behoorde niet tot onze gemeente, deze gemeente, maar hij is wel de vader en de schoonvader van de familie Stout van der Jacht van de Westdijkleden. Een broer en zwager van de familie van der Jacht van de Ere Eerste Baren de Rechtse Weg. En een oom van de familie van Nierop van der Jacht van de Molenleden. Verder was hij opa van de familie Stout, Cornelis de Mooistraat, 30. We willen zijn vrouw en de families uit onze gemeente in onze gebeden gedenken. Verder willen we denken aan het zendingsechtpaar Volmen, dat een moeilijke tijd achter de rug heeft voor degenen die getroffen zijn door corona. En wij willen, zoals al eerder even gememoreerd, ook bidden voor de onderdrukte en de vervolgde christenen wereldwijd. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, hemelse Vader, nu we bijna aan het einde van deze dienst gekomen zijn, willen wij u heel hartelijk dank zeggen. Heer, wij willen u danken voor uw goedheid en voor uw genade, voor uw ogen die over ons leven geopend zijn, voor uw belofte die u telkens weer vervult, dat ons leven nooit uit uw hand zal vallen. U hebt het gezegd, u hebt het beloofd, mijn oog zal op u zijn. En ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Heren, we danken u voor de weg die u gegaan bent. De weg van het lijden, de weg van het sterven. Maar ook de weg van de opstanding. De weg van de hemelvaart. De weg van de uitstorting van de Heilige Geest. En u hebt het beloofd, die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Die zal van u niet wijken. En heren, wat hebben we dat nodig? Dat u telkens weer door uw woord, door uw geest, ons hart vervult met uzelf. Volmaakt van uw liefde en van uw goedheid en van uw barmhartigheid en van uw genade. Heren, wij zullen nooit redden wanneer het geloof niet anders is dan een opgezegd en aangeleerd lesje. Maar wij bidden u, heren, dat het nooit een ABC'tje voor ons zal worden. Want we kennen allemaal het alfabet. En we weten precies waar alle letters thuis horen. Wat er voor de B komt en na de C. En we kunnen het allemaal op een plek zetten, maar het doet niks met ons hart. Het doet niets met ons leven. Laat zo het geloof niet zijn, heren. Maar dat het geloof voor ons een levende werkelijkheid mag zijn. Dat de verbinding legt tussen u en ons hart. En dat we zo aan u verbonden mogen leven. Iedere dag opnieuw. En dat we telkens weer vol mogen raken van uw liefde en van uw goedheid en van uw genade. Dat uw geest ons telkens weer door het woord zal laten zien wat wij in u mogen hebben en wie we in u mogen zijn. Geliefde kinderen die delen mogen in die erfenis die u in de hemelen hebt weggelegd en bewaard tot op die grote dag die aanstaande is. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. U kent in ieder van ons. U kent onze levensomstandigheden. U kent ons in onze vreugde, in onze dankbaarheid, blijdschap, verwondering. Maar u kent ons ook in onze moeite, in onze zorg, in ons verdriet, in onze eenzaamheid, in de pijn die er diep van binnen bij ons leeft. In onze gevoelens van rouw en gemis en verdriet. U kent ons in de teleurstellingen die we misschien moeten verwerken. Heren, wij dragen elkaar aan u op en wij bidden u Weest u ons een God van nabij en geef dat we in u steeds weer mogen vinden wat ons reden mag geven om u te danken. Zoals Paulus dat zegt, dankt God in alles dat u er bent, dat u erbij bent, dat u met ons meegaat, dat u ons vasthoudt, dat u in uw liefde ons bewaart en als het moet zelfs in de dood ons leven spaart. Heren, wij willen u bidden, ook voor de zieken die er zijn, en ook voor de ernstig zieken. En heren, we weten pas wat dat is, wanneer het heel dichtbij komt in je eigen leven. En ja, wat dat met je doet en hoe dat alle dingen verandert, een ander aanzien geeft, een andere beleving geeft. Wanneer je rekent met de mogelijkheid en rekenen moet met de mogelijkheid dat de aardse levensweg misschien wel in een laatste fase gekomen is. Heren, wij dragen hen aan u op en wij bidden u, weest u een God van nabij, gaat u naar met ze mee en doe uw aangezicht over hen lichten. En waar dat mogelijk is, heren, wil dan nog weer genezing schenken, verlichting schenken. Wij bidden u voor allen die in liefde om hen heen staan en vaak de spanning en de zorg ook meedragen. Heren, dat uw liefde hen omringt en dat uw eeuwige vaderarmen onder hun leven zullen zijn. En geeft u wat ze nodig hebben. Wij mogen u bidden voor de rouwdragende familiekringen in deze gemeente. Vanwege het overlijden van de heer Broeder van de Jacht. Een gezegende leeftijd heeft hij mogen bereiken. Maar heren, we weten ook dat wanneer we afscheid moeten nemen van onze geliefden, dat dan niet de jaren het zijn die tellen, maar dat het de liefde is die we niet meer kunnen geven en die we niet meer kunnen ontvangen. En dat valt het vaak zwaar om afscheid te moeten nemen. En daarom bidden wij u, wilt u nabij zijn, maar wilt u ook geven, Heren, dat op die donkere weg toch ook het licht mag vallen van uzelf. Van u die het gezegd hebt, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht van het leven hebben. En dat is toch het licht van Pasen, dat is het licht van het eeuwige leven, dat is het licht van een leven dat wel een begin heeft, maar dat geen einde meer kennen zal. De wetenschap dat u een God bent, niet van doden, maar van levenden. Heren, wij mogen u bidden, wil ook onze dank aanvaarden dat Emma geboren mocht worden. En heren, dat is toch een wonder en dat blijft een wonder ook. Ja, al hebben we zoveel miljard bewoners op deze aarde. U bent een God die ook weer nieuw leven schenkt als een wonder uit uw hand. Een wonder van uw liefde en genade en trouw. Heren, wij mogen u bidden, wilt u de kleine Emma, wilt u haar zegenen. Heren, ook bij het opgroeien samen met haar zusje Anna. En wilt u ook aan de ouders wijsheid geven, inzicht geven, liefde geven, trouw geven, volharding geven. Om voor hun kinderen betrouwbare gidsen naar u toe te zijn. Heren, en wil zo dit gezinnetje willen dragen. Op de vleugels van uw trouw, op de vleugels van uw verbond, op de vleugels van uw genade. Wij mogen u bidden voor het zendingsechtpaar Volmer, dat een moeilijke tijd achter de rug heeft. Heren, wilt u ze telkens weer bemoedigen vanuit uzelf, vanuit uw woord en door uw geest. Heren, dat ze het mogen volhouden, ook als er teleurstellingen zijn. Als je soms misschien wel eens kunt denken, waar doe ik het voor? Als het ploegen op de rotsen lijkt te zijn. Dat ze toch mogen zien, juist dan op uw belofte. En mogen weten dat het werk dat u begonnen bent niet af te breken is. De poorten van de hel, die zullen uw gemeente niet overweldigen. U blijft trouw, Heren, u verlaat niet wat uw hand begon. Ook al lijken we er soms niks meer van te zien. Heren, wij mogen u dat ook bidden voor de vervolgde christenen. En we hebben er vanmorgen ook vanuit uw woord bij stilgestaan. Het lijden omwille van uw naam. Wij kennen dat op die manier niet. Nog niet, we weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar Heren, hoe de omstandigheden ook zijn. De Satan, die zal niet stoppen om het werk van u te attackeren. Om dat telkens weer te willen afbreken. En geeft u vervolgde christenen wereldwijd, geeft u hen uw geest, Heere, uw liefde, uw genade, dat ze mogen blijven zien op u, de levende en drie-enige God, op wat ze in u mogen hebben, wat hen niet afgenomen kan worden, hoe dan ook. En dat wij hier in het Westen, Heere, ook telkens weer vol van u mogen raken en blijven. Eens en steeds weer opnieuw, dat we mogen zien waar ons heil te vinden is, voor nu en voor straks en tot in alle eeuwigheid. En wij willen ook bidden, Heere, voor uw schepping wereldwijd, nu er golven van corona deze wereld weer bedreigen. En het laat ons zien dat we in onszelf het leven niet hebben en dat we dat leven van onszelf niet kunnen veiligstellen. Maar Heere, gedenk uw schepping, de schepping die als in barensnood zucht. En geen enkele vrouw, die zit erop te wachten, op geboorteweeën. Maar het lijkt nu wel alsof er een weeënstorm over deze wereld heen gaat. Maar Paulus zegt, het is niet het einde. Hij zegt, we zuchten als het ware onze verlossing tegemoet. En dat mogen we weten, Heere. Door de weeën heen van de tegenwoordige tijd gaat het toe naar de geboorte van een hele nieuwe schepping. Wij verwachten, jazeker, wij verwachten naar uw belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En daarom bidden wij, Heere, doe uw koninkrijk komen en houd ons hart op u gericht en voor u bereid. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, we willen samen ons slotlied zingen en dat doen we uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Een mooie psalm, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat daar verder volgt, Psalm 138, het vierde vers. Gemeente, we zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Gaat u straks heen in vrede, maar ontvangt u eerst nog de zegen van de Heere onze God. En wil die zegen dan ook met u meedragen, verder dragen, zo dat u als door God gezegende mens ook tot een zegen kunt en mag zijn voor anderen. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.